bij deze dienst en Shabbat Shalom voor iedereen. De sidra van deze week, de leer van deze week, gaat over wat Bamidbar aanhaalt, Numeri aanhaalt. Dat is een telling van het volk, van de sterke mannen onder het volk. Dat is een verdeling onder de stammen van stamoudsten, prinsen staat er letterlijk in het Hebreeuws. Die verantwoordelijk zijn voor de rust binnen de kampen. Ieder kamp had ook zijn eigen vaandel, zijn eigen banier, waardoor zij herkenbaar waren. En dat is de verdeling onder de Kohanim en de Levieten. Van verschillende families onder de Levieten waren verantwoordelijk voor het dragen van de ark. Anderen waren weer verantwoordelijk voor het bij elkaar ruimen van de tent van de samenkomst en die weer veilig naar een andere plaats te brengen. Iedereen had zijn eigen verantwoordelijkheid. En het lijkt erop dat Israël op dit moment echt een volk begint te worden. Dus waar eerst het slavenbestaan aanwezig was en Israël als een zootje ongeregeld, en dat moet je positief opvatten, geen georganiseerde groep mensen uit Egypte vertrok, nog dacht als slaven, afhankelijk van een leidinggevende, hun reactie naar Mozes is best te begrijpen. Als jij 400 jaar onderdrukt wordt en te luisteren hebt naar jouw meerdere, in dit geval de Egyptenaren, is het gezag van Mozes en hun reactie daarop misschien best te begrijpen. Omdat het simpelweg gewoon een tweede natuur was geworden. En er niet nagedacht werd over de zachtmoedigheid achter de woorden die Mozes sprak. En Mozes was de meest zachtmoedige man, mens die ooit geleefd heeft. En naast hem zal er geen mens zijn die ooit zo zal zijn. Buiten Yeshua om. Een mens die geboren is uit vlees en bloed met een menselijke ziel. En Yeshua was natuurlijk een mens die geboren was uit vlees en bloed, maar met een volledig goddelijke ziel. Dat is het verschil. Dus het volk wordt opnieuw georganiseerd. En we zien in het boek Numeri dat er echt een legerkamp ontstaat. En een structuur binnen het volk Israël. En de opdracht daarvoor werd gegeven op de eerste van de maand Iyar. Staat heel duidelijk beschreven op de eerste van de tweede maand, in het tweede jaar nadat Israël uit Egypte bevrijd was. Dus na 2 jaar, dat duurde dus 2 jaar, kon God zeggen, ga nu eens het volk organiseren. En probeer daar nu eens structuur in aan te brengen. En mensen aan te wijzen die in de stammen zelf leiding kunnen geven, zodat er orde, seder, in jullie midden is. En die seder, die orde, daar wil ik het eigenlijk over gaan hebben. Want zonder orde kunnen wij als mensen niet leven. Zonder orde zijn wij ook een zooitje ongeregeld. En we leven in een wereld zonder orde. Althans, buiten de scheppingsorde worden er heel veel nieuwe orders gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het homohuwelijk, die aangehaald wordt als een nieuwe orde die absoluut bestaat, maar buiten de scheppingsorde om, wordt gebombardeerd als dit moet men maar accepteren. Het is niet om homohaat te verkondigen, maar om eigenlijk aan te kaarten wat er in deze wereld gebeurt. De bestaande orde zoals die er altijd was, wordt op dit moment ook veranderd. En er zijn heel veel theorieën over, ook complottheorieën, daar ga ik niet verder op in, maar je ziet het als het ware voor je gebeuren. Orde, seder, het wordt veranderd. Het lichaam van Mashiach, Kehelata Mashiach, begon zich ook te vormen nadat Yeshua op aarde geweest was en nadat de Ruach HaKodesh uitgestort was. En dat was ook een proces. Dat was niet zomaar in één keer een gemeente met alle facetten zoals we die lezen in het woord. Dat was een proces waarin iedere keer weer nieuwe orders werden gegeven. Zoals bijvoorbeeld er geschreven staat in Handelingen dat de Talmidim van Yeshua, de Shilachim, de apostelen, continu aan het rechtspreken waren. En dat er een besluit werd genomen. Wij gaan in gebed, wij houden ons bezig met geestelijke zaken. We geven aan de dienaren, wat koster wordt genoemd in sommige andere kringen, dekanen bedoel ik. We geven aan hun de praktische zaken en wij houden ons bezig met de geestelijke zaken. Niet om het op zijn Grieks uit elkaar te halen, maar omdat de gemeente zo groot werd dat er dus een nieuwe organisatie moest plaatsvinden binnen het lichaam van Mashiach. Binnen het Jodendom bestaat er een gedachte. Een gedachte die de Malbim, belangrijke bekende rabbijn, aanhaalt. Namelijk dat de Mishkan, de tabernakel, functioneerde als een lichaam. Want de Mishkan, de tabernakel, was de plaats waar de geest van God, de aanwezigheid van God, woonde. En in die Mishkan waren er verschillende facetten. Zo wordt er gezegd door de Malbim dat het heilige der heiligen het hoofd en de hersenen waren. Want de ark, het heilige der heiligen stond bovenaan, de ark was daarin vertegenwoordigd. En dat was ook de plaats waar God sprak, waar hij zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn wil bekend maakte. Dus de hersenen. En het goud in het heilige der heiligen wordt volgens hem gezien als het hersenvlies. De stokken van de ark werden gezien als het studeren. Maar ook het studeren van de geschreven Torah, maar ook het studeren van de orale Torah. Dus die twee draagstokken, dat draagt het woord. Daarmee moet je bezig zijn. En de tafel van de toonbroden werd gezien als het hart, want wij hebben zowel geestelijk voedsel nodig als fysiek voedsel om in leven te blijven. Brood wordt ook gezien binnen het Jodendom als studeren. In de Pirkei Avot staat geschreven, als het Torah wordt gestudeerd, wordt er ook brood gebroken. Met andere woorden, het is een relatie met elkaar. Je kan niet eten, zeggen de rabbijnen ook, zonder over Torah te spreken. Met andere woorden, waar de discipelen, de Talmidim van Yeshua, dagelijks het brood braken, staat er eigenlijk dat zij dagelijks de Torah studeerden. Dagelijks bij elkaar kwamen om met elkaar te eten en met elkaar te praten over Hashem, over Yeshua, over de dingen die hun bezig hield. De menorah wordt volgens de Malbim gezien als de longen, omdat ons verstand verlicht moet worden, zal ik maar zeggen. Vanuit de adem die wij innemen, vanuit de ruach. Dus door de adem van Hashem kunnen wij verlicht worden in ons verstand. Vandaar dat de menorah als de longen gezien wordt. En het voorhof, ja, werd gezien als de buikholte, waar darmen en dergelijke aanwezig zijn, omdat daar het altaar stond waar al het vlees wat erop gelegd werd verteerd wordt. En er staan nog veel meer voorbeelden, maar ik heb deze uitgezocht. Wat de Malbim ook schrijft en zegt over de tabernakel en de verbinding daarmee met de mens is het volgende. Want hij, mens, moet zichzelf erop voorbereiden een tempel voor God te zijn. Een woning voor de aanwezigheid, voor diens kracht. Hey, wij mensen moeten dus beseffen dat wij eigenlijk een tempel zijn waar Gods kracht in aanwezig is. Wie zegt hetzelfde? Rabbi Paulus zegt hetzelfde. Weet gij niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is? De Heilige Geest en Gods kracht zijn één, horen bij elkaar. Dat pakt elkaars hand als het ware. Interessant. We hebben de tabernakel. Daar woont Gods aanwezigheid. Maar we hebben ook nog een lichaam. En wie waren dat lichaam? Dat waren de priesters. Zij waren degene die, als het ware, de tabernakel in werking stelde. Want als de priester het vuur niet aanstak, ging het vuur niet aan. Als de priester de menorah niet in de gaten hield of die wel of niet uitging, dan ging die uit. Dus we hebben alle facetten. Maar er is één lichaam. En dat is, in dit geval waren dat de priesters. En alles moest in die orde gebeuren. Er staat geschreven in 1 Korinthe 14 vers 40. Laat alles fatsoenlijk en ordelijk gebeuren. Dat betekent niet statisch, saai en eentonig. Maar in orde. In de seder van Hashem. Zoals hij het gevraagd heeft. En laat dit voor ons ook een besef zijn. Dat we nu in een tijd leven. Dat de wanorde van deze wereld ons doet denken. Dat we onze eigen orde kunnen bepalen. En dat we zelf kunnen bedenken hoe we dat dan maar invullen. En als mensen denken dat wat in de Tanach, in de Torah geschreven staat, dat dat oud is en afgedaan is, dan wil ik eigenlijk graag aanhalen wat er geschreven staat in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ten eerste staat er in Efeze 2 vers 23 dat Mashiach ons hoofd is. Hey, een hoofd. De plaats waar alle gedachten komen. De plaats waar de ark het verbond is. Is dat Yeshua? Ja, maar hij is toch de levende Torah. Hij is toch degene die het verbond heeft volbracht. Volledig heeft vervuld. Hij is het hoofd. We hebben geen hoofd. Ik ben niet het hoofd. Netanja is niet het hoofd. Hij is het hoofd. Yeshua is het hoofd. Van deze gemeenschap. En gezamenlijk zijn wij het lichaam volgens 1 Korinthe 12. Vers 11 tot en met 27. Er staat in vers 27, jullie zijn nu het lichaam van Mashiach en de leden op hun plaats. Wij zijn het lichaam van Mashiach, maar niet iedereen is een hand, niet iedereen is een voet, niet iedereen is een oog en niet iedereen is een neus. Nee, wij zijn allemaal onderdeel van het lichaam van Mashiach. Net als de priesters in deze parashat niet allemaal geroepen waren om de ark te dragen, niet allemaal geroepen waren om de tabernakel bij elkaar te rapen op het moment dat men verder trok, enzovoort. Zo zijn wij niet allemaal geroepen om hetzelfde te doen. Maar het hoort bij elkaar. En we zijn allemaal onderdeel van hetzelfde hoofd. Namelijk Mashiach. Een andere vraag waar ik geen antwoord op ga geven is, wie was degene die sprak met Mozes tussen de vleugels van de cherubim bij de ark? Wie was dat? Daar ga ik geen antwoord op geven. Dat is een vraag die ik in het midden leg. En naast een lichaam hebben wij ook een ruach. Ja? En wie is die ruach? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is de ruach, de shechina die aanwezig was in de tabernakel. Gods aanwezigheid die daar was waar God wilde spreken in het heilige der heiligen met ons. Daar was een ruach. En die trok mee met het volk. En die had een speciale plaats binnen het volk. Dus wij hebben een hoofd, Mashiach. We hebben een lichaam met allerlei verschillende facetten. lichaamsonderdelen en we hebben een geest. Een volledig lichaam zoals jij en ik die ook vertegenwoordigen, alleen op een andere manier, zoals de Malbim dat ook aanhaalt. Wat is dus de seder, de orde die wij als Meshechim hebben ontvangen? Laat ik eens wat verschillende orders opnoemen om onze gedachten te prikkelen. We hebben de Torah, geschreven Torah, we hebben de levende Torah, dat is Yeshua, en we hebben de Torah in ons, dat is de Ruach. Dat is de seder die God ons heeft gegeven. Drie facetten. We kunnen niet zeggen alleen de geschreven Torah. Dat geloof ik in. En we moeten geloven in de levende Torah. Dat is Yeshua. Maar als we geloven in de levende Torah, moeten we ook geloven in de Torah in ons. Dat is de Ruach. En dan het huis. We hebben de Mishkan. Dat zijn de ingewanden. We hebben de Shechina. Dat is de Ruach. En we hebben heel Israël. Dat is het lichaam. Vormt ook een eenheid. Dan voor de Meshechim. We hebben Yeshua, dat is het hoofd. We hebben de Keliat ben Mashiach. De gemeente van Mashiach. Dat is het lichaam. En we hebben de Ruach HaKodesh, dat is de geest. Vormt weer een eenheid met elkaar, een lichaam met elkaar. En dan voor Israël zelf. Israël bestond uit priesters. Ze waren daarvoor de ziel van de mens. Voor de verbinding met God. We hadden koningen en rechters. Waarvoor waren hun aangesteld door God? Voor het recht te brengen in het land. En we hebben de Bnei Israël. De kinderen van Israël. Zij waren voor het dienen van het land. Het onderhouden van het land. Enzovoort. Het dienen van Hashem. Zo zijn er verschillende samenstellingen van God. Verschillende orde die God gemaakt heeft om dingen soepel te laten verlopen. En wat zegt de orde over de gemeente zoals we die nu hier hebben nog meer? We lezen in Torah, je hebt priesters en je hebt levieten. Je hebt koningen, je hebt rechters, maar je hebt ook kinderen van Israël. En onder de kinderen van Israël zijn verschillende gaven aanwezig. Zo wordt Zebulon, die in deze maand centraal staat, in de maand Sivan, gezien als de stam van de Torah geleerden. Bijvoorbeeld. Dus er is een verdeling onder een ieder. Maar hoe zit het dan met de Meshechim? De orde zoals ik die net heb opgenoemd blijft bestaan. Maar Rabbi Paulus leert ons nog wat anders. Hij zegt in 1 Korinthe 12 vers 28 tot en met 30. Want God heeft in de Kehila, de gemeente, eerst zendelingen aangesteld. Shelachim. En na hen profeten, en na hen leraren, en na hen wie krachtige werken doen, en na hen gaven van genezing, helpers, gidsen en soorten van talen. Zijn alle zendelingen, vraagt hij, zijn alle profeten, zijn alle leraren, doen alle krachtige werken, hebben alle gaven van genezing, spreken alle in talen of vertalen alle. En hij zet het zo bijzonder goed neer. Hij zegt eigenlijk niet iedereen kan hetzelfde doen, maar iedereen moet doen wat God vraagt om te doen. En zie vandaag als een handreiking, als een herstel naar de gemeente van Mashiach wereldwijd, naar deze gemeente toe, bij het Nitzagon, om ons daarin te verdiepen en te bewegen. Als we willen dat het lichaam van Mashiach gezond wordt en gezond blijft, en wij daarmee de wereld en Israël kunnen zegenen, dan moeten wij weten wie we zijn en waar we staan, wat onze orde is. Het seder in het Hebreeuws, alles in orde, is alles in de goede volgorde bij jou. Eigenlijk, dat is eigenlijk wat je zegt. Heb je het allemaal op een rijtje? Zeggen we in Nederland. Klinkt minder aardig. Het seder is alles in orde. Is alles evenwichtig bij jou. Maar we moeten daar wel mee bezig zijn. Wat mij verlangen is dat we als gemeente bij het Mitzegon en de Messiaanse gemeentes in Nederland en verder de Joodse gemeentes in Nederland, en dan hou ik het even bij Nederland, een gezonde situatie krijgen. Dat we ons niet alleen vasthouden aan wat onze tradities zijn en wat wij willen en wat we zelf belangrijk vinden, maar wat wil God? Wat vraagt Hij van ons in deze bizarre tijden? Dus we kunnen niet alles tegelijk zijn. De grote vraag aan jou is: wat is de specifieke gave die God aan jou gegeven heeft? Of die aan jou gegeven is? En beweeg jij je daar nog in? Of kijk je naar een ander en zegt, zoals Rabbi Paulus het zegt, benijd elkaar niet voor hetgeen wat de ander is. En hij doet letterlijk, de een is het oog en de ander is het neus. En de oog kan het neus niet zijn. Dat zegt hij letterlijk. Je kan het niet zijn. En daarom zeg ik heel specifiek, ik geloof in de gaven van God, maar ik geloof niet in een manesje van alles. Daar geloof ik niet in. Ik geloof daar niet in. Waarom niet? Omdat we echt iets, als we iets goeds willen doen, moeten we onze aandacht aangeven. IKEA zegt het al, aandacht maakt alles mooier. Maar dat is echt zo. Als jij ergens aandacht aan geeft, en je besteedt daar tijd aan, kan het alleen maar mooier worden en meer worden. Als je zegt, ik heb alles, maar ik kan het niet doen, want ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, dan komt het niet boven water. Dus mijn gebed voor jullie is, en voor deze gemeente en verder, dat we ons bezig gaan houden met niet de geestelijke gave aan zich, maar waar heeft God mij toe geroepen en durf ik daarin te bewegen en dat neer te zetten en me daarin te verdiepen. Het geheim van, en de sot dus, hè, van deze drash is verbonden aan Shavuot. En daarom breng ik deze woorden. Het is namelijk de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, die iedereen leidt en begeleidt. Zijn plaats in de orde van God te vinden en te vervullen. Wat staat er in Psalm 139 geschreven, ook over Shavuot? Nog voordat God jou schiep, heeft Hij de Torah, zijn woord, in jou gelegd. Heb je dat eens gelezen? Jij, en dat heb ik vaker aangehaald, jij en ik, ook onze vijanden, ook de mensen die niet geloven, hebben een ingebouwde Torah in zich. En als wij tot geloof komen in Yeshua, dan is het de Heilige Geest die die Torah activeert. We kennen het allemaal, misschien. Dat we tot geloof gekomen zijn en ervaren, ik wil Gods wil doen, ik ga Hem volgen. Ik doe het gewoon. En later denk je, nou misschien had ik dat anders moeten aanpakken. Dan heb je het woord, die het geschreven wordt, die jou corrigeert. Maar het is de Geest in jou die jou leidt. En pusht in de goede zin van het woord om vervulling te geven aan Gods Koninkrijk. En nou, wij als Kehila, we zijn 11 jaar bezig. We zijn geordend, we zijn verder, we hebben veel ontvangen van God. En nou dit, wat ik zeg. Hetgeen wat we hebben ontvangen van God. Laten we dat activeren in zijn naam. En laten we daar rustig mee bezig zijn over praten met elkaar. En niet tegen zeggen, ah, ik ben leraar, probeer jij mijn kennis maar eens eventjes. Nee, luister eens, als ik zo ga doen is fout. Ik ben geroepen om onderwijs te geven. Nathanja is geroepen om ons te leiden in gebeden. David is geroepen om onderwijs te geven. Maar ik vraag nu aan jullie als Bnei Israël in de goede zin van het woord. Zoek God op. En vraag hem wat jouw roeping is. En niet, wat moet ik nou eigenlijk doen? Wat moet ik nou doen? Dat is niet de vraag. Want dan kun je je leven lang vragen en geen antwoord op krijgen. Maar wat is jouw plaats in de gegeven orde die God aan de Bnei Israël heeft gegeven, maar ook aan het lichaam van de Mashiach? Zoeken wij de leiding van zijn ruach of doen wij alles uit onze eigen kracht? Misschien is het nu het moment om ons leven te vernieuwen en opnieuw de seder, de orde van Hashem aan te nemen als leidraad in ons leven. Het laatste kwartier wil ik gebruiken om dieper in te gaan over bepaalde gedachten en ideeën die beschreven staan in de Tanach, de Brit Chadasha, maar ook in de Joodse bronnen over de Ruach en over Torah. Daar kan ik heel veel over zeggen. Ik heb echt heel veel gestudeerd afgelopen week. Maar ik wil het heel eenvoudig houden. Het eerste stukje wat ik wil behandelen is de Ruach in de Tanach. Degene die denken dat de Heilige Geest een Nieuw Testamentisch gebeuren is, moeten even terug met hun gedachten. Er zijn theologen die beweren dat de kracht van de Heilige Geest in het Oude Testament, zoals men dat dan noemt, anders was. Dat is niet waar. Het was niet anders. Hoe is de Rode Zee opengebroken? Wie zweefde over de wateren voordat de schepping begon? Wie was vol van de Heilige Geest en verving Mozes, Joshua? Wie bidt dat uw Heilige Geest mij niet mogen verlaten? Koning David. Wie in de tijd van de koningen was vol van de Heilige Geest? Othniel, staat er letterlijk. Hij was vol van de Heilige Geest. Hoe konden de profeten hun woorden uitspreken? Alleen door de kracht van de Heilige Geest. Het boek Ezechiël. En de Geest nam mij mee. Ik werd in de Geest meegenomen en ik zag een dal met dorre doodsbeenderen. Dat was alleen voor de profeten dan. Hè? Eerlijke vraag, hè? Welke gelovige persoon in Yeshua ken jij die echt vol is van de Heilige Geest? Ik hoor niks hier. Dus, het gaat er niet om hoeveel autoriteit jij laat zien dat je dan vol bent van de Heilige Geest. Dus dan zit het wel goed met jou. Maar dat er altijd in iedere generatie mensen zijn die zich uitstrekken naar hetgeen wat van God is. Wij ook alle, dat geloof ik. Waardoor Gods plannen continu blijven doorgaan. En in ieder Bijbelboek staat er wel beschreven dat altijd mensen waren die geest van God opzochten. En daarom durft Zacharia ook te zeggen, niet door kracht of geweld, maar door mijn ruach, zegt Hashem. En de Heilige Geest binnen het Jodendom, wordt die benoemd? Zeker. De Heilige Geest binnen het Jodendom is aanwezig en wordt gezien als de kracht die God heeft gegeven voor hier op aarde. Om zijn autoriteit door mensen heen te werken. Waarom? Als we God zien gaan we dood. Dus, het wordt ook gezien als een vrouwelijke kracht. Het woord ruach is vrouwelijk. in het Hebreeuws. Dus het wordt gezien als een vrouwelijke kracht. Waarom? Zoals een vrouw haar man dient. Zo dient de Ruach ons. Het is een dienende geest. Het is een gentleman. Hè? Hij probeert nooit, maar dan ook nooit, ons te forceren. Hij probeert ons te leiden en te brengen waar we moeten komen. Er wordt gezegd over Rivka in de Targum dat de Heilige Geest haar waarschuwde dat Esau haar zoon wilde vermoorden, Jacob dus. En dat ze zei, de geest heeft mij, dat is een Joodse bron, wordt nog steeds gelezen, broer Hashem. De geest heeft mij gewaarschuwd, je moet vluchten, Jacob, want je broer wil je vermoorden. Ja, maar dat lezen we niet in de grondtekst. Nee, maar het verklaart wel dat de Heilige Geest degene is die ons kan waarschuwen en inzicht kan geven die we nooit van tevoren als mens kunnen weten. Ook de vraag over wie God is. De rabbijnen in de Zohar zeggen Shema Yisrael en dan eerst Adonai Eloheinu, dat is twee, Adonai Echad, zijn er drie. En de rabbijnen zeggen, hoe kunnen die drie nou één zijn? Want we zeggen Adonai Echad, maar er staat drie keer Gods naam. Hoe kan dat nou zo zijn? En de rabbijnen zeggen, in de Zohar, dat kunnen we alleen weten door openbaring van de Ruach HaKodesh. De openbaring van de Gods geest kunnen we alleen begrijpen wie God is. Verkondig ik hier drie eenheidsleer? Nee, dat zeg ik niet. Ik verkondig hier eigenlijk dat we niet kunnen verklaren wie God is. Maar hij is een gat, hij is één. En dan zegt Jacob, de broer van Yeshua, geloof je dat God één is? Heel goed van je, want dan geloven de demonen ook. Met andere woorden, voor hem is het geen issue, Jacobus, dat we geloven in één God. Hij bakkeleit niet over hoe dat in elkaar zit. Hij zegt, je moet het ook geloven, want zelfs de demonen geloven dat God één is. Lees het maar na. Dus we moeten als gelovigen niet bakkeleien hoe dat in elkaar zit, alleen door de openbaring van Gods geest. En rabbijn Shimon gaat nog verder en die zegt iets heel bizars. Hoe kunnen we nou verklaren dat die drie één zijn? En dan zegt hij, we hebben Abba, dat is God. En we hebben David, de zoon van Jesaï, de Mashiach, dat is de tweede. En we hebben degene die van onder is. Dat is de Ruach HaKodesh, die aan aarde gegeven is. Deze drie, die zijn één. Hoe kunnen we het verklaren? Alleen de openbaar van Gods geest. Is dat niet het Brit Chadasha? Dat je weet wie God is, maar die kan verklaren, maar je weet wel dat het zo is? Omdat God het in jou gelegd heeft. En misschien dat we rabbijnen zijn, wat ook gebeurt, die deze leer en gedachten als onwaar bestempelen. Er zijn zelfs sommige rabbijnen die zeggen, de Zohar moeten we afschaffen. We mogen dat niet meer verklaren als gazal, als waar. Want het verklaart dingen die binnen het christendom, als het ware het geloof in Yeshua, aanwezig zijn. En dan zeg ik niet alle rabbijnen, sommige rabbijnen. Er zijn er enkele die dat zeggen. En de Brit Chadasha in het Nieuwe Testament. Of de Ruach in het Nieuwe Testament. Yeshua zegt één ding. De Ruach is als de Ruach. De Ruach is als de wind. Waarom? Wind en Ruach, hetzelfde woord. Mooi dat Yeshua die woordspeling maakt. De Ruach is als de Ruach. Je hoort het, maar je ziet het niet. En het gaat waarheen hij wilt. Zo is het ook met de geest van God. Je ervaart hem. Je kan hem niet zien. Het gaat waarin je wilt. Maar je moet hem wel volgen. Tegen wie zegt Yeshua dat? Nik Daimon. Ben Gurion, volgens de Talmud heette die zelf. Nicodemus, zoon van Ben Gurion. Of zoon van Gurion. Tegen een grote rabbijn die in die tijd veel kennis bezat, moest Yeshua dit uitleggen. In 1 Korinther 2 staat geschreven dat alleen de geest van God de kennis van God heeft. Met andere woorden, wat de rabbijnen verklaren, alleen de openbaring van Gods geest kunnen wij begrijpen wie God is.
Dat is ook wat Paulus zegt. Alleen de geest van God kent de ziel, de persoon van God. Wij moeten daar als mensen niet aan zitten. En dat is door de eeuwen zo vaak gebeurd. En daardoor is er zoveel kapot gemaakt. En daardoor is er zoveel scheur in gekomen dat er één dacht dat die God beter kende als de ander. We hebben maar één hoofd en dat is Yeshua. En als we dat vasthouden, dan kunnen we gaan doen wat we moeten doen. En ik zeg deze dingen ook voor herstel, voor ons als lichaam van Mashiach. De Ruach is ook de kracht die wij hebben ontvangen. Staat in Handelingen 1 vers 8. Maar de Ruach is ook degene die ons leidt in gebed. En daar wil ik één ding over zeggen. Wat is bidden in de geest van God? Zijn dat spirituele praatjes die we houden? Geprevel? Praten in tongen? Is dat direct? Oh, die bidt in de geest van God. Hey, als er iemand in tongen praat, moet er ook iemand vertalen wat er gezegd wordt. Dus ga niet zomaar in tongen praten. Weet je wat bidden in de geest van God is? In overeenstemming met zijn wil. Dat je niet, nu we hebben gebeden voor Israël, de vijand Esaf gaat vervloeken. Maar dat we bidden dat ze tot een beter inzicht mogen komen. En dat ze de God van Israël mogen leren kennen. Dat is bidden in de geest van God. Dus wij allemaal zijn daarmee bezig. Ga dus niet kijken naar welke geestelijke gaven heeft hij of zij. Ja, ik kan het niet, dus ik ben nog maar minder. Nee, je kan wel bidden in de geest van God. En misschien dat ik hier sta, maar niet kan bidden in de geest van God. Omdat ik eigen verzinsels en gedachten erbij bedenk die niet in overeenstemming zijn met zijn wil. Doe alles in overeenstemming met hem. Alles. En dat is moeilijk genoeg. Kefa, Petrus zegt, door de Ruach wordt profetie uitgesproken. Alle profeten, zegt hij, hebben door de Heilige Geest een profetie uitgesproken. Alle. Maar toen was in de Tanach was de Heilige Geest wel minder dan. Nee. Zonder de uitspraken van de profeten konden alle profetieën die wij nu zien en die vervuld zijn, nooit vervuld worden. En ik wil als laatste, ik heb heel veel opgeschreven hoor, maar als laatste aanhalen waar de Heilige Geest is, hè, daar is vrijheid. Waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Weet je wat de rabbijnen zeggen over de Torah? Je hebt een woord gerut of girut. En gerut betekent schrijven. En de rabbijnen zeggen, het staat niet dat God de Torah heeft geschreven. Maar er staat gerut. Hij heeft vrijheid gegeven. Hij gaf vrijheid door de Torah. Hey, snap je wat Rabbi Paulus hier zegt? Door de geest ontvangen wij vrijheid. Door de Torah ontvangen wij vrijheid. Het hoort bij elkaar. Het is één. Want als we ons alleen laten leiden door de geest en denken dat het allemaal goed is, dan hebben we geen kompas. Wie is ons kompas? Wat is ons kompas? De Torah. Dat houdt ons zuiver. Dan weten we, ik wil het wel, maar ik moet nog even wachten. Want de orde van de dienst is belangrijk. He? Wat Paulus ook heel duidelijk aangeeft over de samenhang tussen mannen en vrouwen. Dat als een vrouw een woord van God ontvangt, dat ze eerst naar een man moet gaan in de scheppingsorde. He? En dat die man dan dat woord moet tot zich moet nemen. En dat dan eventueel bij degene brengt die voorgaat. En Rabbi Paulus is heel duidelijk. Verstoor de orde van de Keila niet. Dat betekent dus als we hier de Torah uit de kast halen, dat je niet gaat zeggen, hey, ik heb een profetie, ik wil even wat zeggen. Stop, hep, 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 hep. Nee, de orde van de dienst is leidend. En we wachten rustig af, want geduld is ook een vrucht van de geest. Niemand heeft zichzelf op het oog. Kan het dan soms anders gaan dan gepland? Nou, vandaag hebben we gezien dat dat inderdaad zo is. Maar om daarmee te zeggen dat dingen hebben afgedaan, dat kan niet. Het oude is niet oud, De Tanach, als we alleen de Tanach krijgen, springlevend als het maar kan. Alleen al de eerste woorden. De geest van God zweeft over de water. De Midrash leert ons, dat is niet de geest van God alleen, dat was de geest van de Messias. De geest van de Messias zweefde over de water. Midrash, Rabba, hoofdstuk 1. En als laatste. Ik wil eigenlijk ook Torah aanhalen, maar ik doe het even anders. Als laatste, wie is dan de Ruach? Wie is dat dan? Waarom gaan we morgenavond studeren? De Tikkun Lei Shavuot. Het herstel in de avond van Shavuot. Zo heet dat. Deze avond die we morgen gaan houden. Waarom gaan we dat doen? Omdat we ons willen voorbereiden. Waarop? Binnen ons geloof, ons Joodse geloof, is er een gedachte. Je gaat de hele nacht ga je studeren. En 's morgens in de ochtenddienst, morgen, maandagochtend, worden er traditioneel de 10 woorden voorgelezen. De 10 woorden van de Torah. En als dat gebeurd is, wordt geleerd, dan heb je de Torah opnieuw ontvangen. Dus je moet eerst een nacht je voorbereiden op het ontvangen van de Torah. En als die nacht voorbij is, lees je de 10 woorden voor. 'S morgens in de ochtenddienst. En dan heb je de Torah opnieuw ontvangen. En dan begint Shavuot echt. Dan hebben we feest. Hé, hey, de Talmidim van Yeshua. Ze waren een nacht bij elkaar. 'S morgens vroeg. Gingen ze naar buiten. En dan ontvingen zij de Ruach HaKodesh. De Torah in hun. En waren zij vernieuwd. Hadden ze die opnieuw volledig ontvangen. Volledig met de vergelijkingen die de Torah maakt. Hè, met vuur en met alle tekenen die rondom het ontvangen van de Torah aanwezig waren. Volledig met die vergelijking gebeurde hetzelfde. Toeval? Nee, geen toeval. Dus wie is de Ruach? En wat is de Ruach? De Ruach is die gerut, die vrijheid die in ons gelegd is. En wij zijn vrij om ons voor te bereiden daarop. Wij zijn vrij om ons daarmee bezig te houden, om ons daarmee te vullen. En Yeshua zegt het nog duidelijker. Wij zullen inwoning in jullie maken. Dat is wat Yeshua zegt. Wat is Yeshua? Het woord van God toch? De levende Torah. Hij zegt, wij zullen inwoning in jullie maken. Wij. Hoe wordt Ruach genoemd? De geest van Yeshua. In Handelingen. Dus wie woont er in ons? Yeshua. Wat is Yeshua? De incarnatie van de Torah. Incarnatie van de Torah. En daarom hoort het bij elkaar. En mogen we blij zijn met hetgeen wat ons gegeven is. Maar we mogen het er niet bij laten. En laat deze woorden van vandaag geen pep talk zijn. Of, oh wel fijn om alles weer eens eventjes op een rijtje gehad te hebben. Oh ja, ja, ik ben geen hand, toch een voet. Ja. Nee, maar ga daar iets mee doen. Probeer het mooier te maken. Probeer erin te verdiepen. Kan ik niet voor jou doen. Ik probeer me voor jullie en voor mijn geestelijk voet te verdiepen in het woord van God. Kan ik het met passie en liefde me delen met jullie. Maar dat is wat ik moet doen. Daar ligt mijn roeping. Daar ligt mijn passie. En ik zou zo blij zijn als ik ga zien dat die voeten en die handen niet stilstaan. Maar dat ze gaan bewegen. En dan zijn we die tempel, die Mishkan, met de ingewanden en alles wat er is. Alles staat hier, hè? De diensten van ons. Dit is onze ark, hè? Maar als we die kast niet open doen, kunnen we de woorden van God niet tot ons nemen. Zijn gedachten dus. Kunnen we niet begrijpen wat hij tegen ons zegt. Kunnen we niet horen hoe hij ons moet spreken. En als ik de kast open doe, oh geweldig, wat een mooie Torah-rollen staan hierin. Zo mooi.
Ja, dat doen we toch weer dicht. Ja, dat mogen we zien, ja. Dan doen we dat ook niet zo. Laten we ons geloof belijden, uitvoeren en ten alle tijden ons laten leiden door de Tora die in ons is. Nogmaals de afsluiting. Het is geactiveerd. Psalm 139. Lees het thuis eens even na. Toen de Heilige Geest in ons kwam, werd die Tora in ons, wat onze nieren ook worden genoemd, werd geactiveerd. En zijn wij in staat, geletterd of ongeletterd, die woorden te begrijpen en te doen. We zullen horen en we zullen doen. Amen.